als we de gsm's niet op stil hebben gezet, dan kunnen we dat nu doen. We gaan vandaag verder in het boek van Richteren. En we gaan verder in hoofdstuk 8, daar waar we vorige keer, de laatste keer dat we daar in gestopt zijn, hadden wij hoofdstuk 7 helemaal gezien en de eerste verzen tot en met vers 3 van hoofdstuk 8. Moeder, kunt jij mij even
de code ingeven? Anders
weet ik niet wat ik moet zeggen. Dus herinner u dat we vorige keer gezien hebben dat Gideon danst op Bethlehem, hè? Een beetje treuzend. Gideon had het volk, God had Gideon uitgekozen om de Midianieten die Israël zwaar verdrukte, om hen te bevrijden door Gideon. En we hebben vorige keer dan ook gezien hoe Gideon met een paar honderd man 135.000 Midianieten versloeg. Herinner u ook hoe we vorige keer gezien hebben dat God dat bewust zo had gedaan, want eerst waren er wat meer Israëlieten, maar God had die uitgedund tot er maar 300 overbleven. En God zijn hele idee daarachter was van anders zou Israël zich kunnen beroemen tegen God, omdat ze zouden kunnen zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Dus daarom had God er maar 300 van gemaakt. Maar het had uiteindelijk ook maar ene kunnen zijn. We hebben ook gezien hoe Gideon toch bang was, angstig was bij momenten, en door God verzekerd moest worden, bemoedigd moest worden, gerustgesteld moest worden. Gideon, jij gaat die kunnen verslaan als was het maar één man. Ik ga je de overwinning geven. En allee, ik was een week iemand mij ook daar nog over aangesproken. En het doet mij toch goed om soms te horen dat bepaalde dingen uit de les, dat die blijven hangen. En dat het zelfs kan gequoteerd worden als er gesproken wordt. Dat waardeer ik wel. Dus dat was iemand die mij die zin aanhaalde uit de les, wat die persoon daaruit had onthouden. Maar herinner je ook dat we in hoofdstuk 8 hadden we gezien dat de eerste verse, dat er wat tegenstand kwam van de mannen van Ephraim. En hoe Gideon ook zijn wijsheid gebruikte om ook die stam van Ephraim te bedaren, om die gerust te stellen. En dat er uiteindelijk geen conflict kwam, geen strijd kwam onder de Israëlieten onder elkaar. Dan gaan we vandaag verder in vers 4 van Richter hoofdstuk 8. En we zullen eerst lezen tot en met vers 9. Toen Gideon aan de Jordaan gekomen was, stak hij over met zijn 300 mannen, die ondanks hun vermoeidheid de vervolging voortzetten. En hij zeide tot de inwoners van Sukkot, geef toch enige broden voor de manschappen die mij volgen, want ze zijn vermoeid. En ik achtervolg Zebach en Salmuna, de koningen van Midian. Maar de vorsten van Sukkot zeiden, heb jij de handpalm van Zebach en Salmuna reeds in uw hand, dat wij brood aan uw leger zouden geven? Toen zeide Gideon, hierom zal ik, wanneer de Heere Zebach en Salmuna in mijn macht geeft, uw lichamen met woestijndorens en distels dorsten. Vandaar nu trok hij naar Penuel, en hij zeide tot de inwoners van Penuel hetzelfde, maar deze antwoordde hem, zoals de lieden van Sukkot gedaan hadden. Toen zeide hij tot de inwoners van Penuel, wanneer ik behouden terugkeer, zal ik deze toren afbreken. Ja, ik ga even de les op mijn gsm openzetten, want hier valt het scherm de hele tijd af. Maar dat is niet erg. Vandaag gaan we een Gideon zien. Een heel andere Gideon. Een Gideon die eigenlijk van iemand was die riep naar God, die God nodig had voor hulp. Die helemaal omslaat in een Gideon die hoogmoedig wordt. En die zelfs brokken gaat maken in zijn leven. En in het leven van Israël, van de Israëlieten. We zien dat hij nog altijd bezig is met die vorsten van Midian achterna te gaan. En hij komt door het gebied waar van Sukkot en van, wat was het andere, Penuel. En die mannen, die 300 mannen, die zijn moe. Die hebben honger van die achtervolging, van die strijd. En Gideon vraagt, geef mij brood voor mijn manschappen. En wat zeggen die Israëlieten? Een vers 6. Heb jij de handpalm van Zebag en Salmuna reeds in uw hand, dat wij brood aan uw leger zouden geven? Wat bedoelt hij daarmee? Wat bedoelen ze daarmee? Wel, die zeggen eigenlijk tegen Gideon, Gideon, jij doet alsof je al de winnaar bent, maar voor hetzelfde geld word jij nu alsnog verslagen, en dan staan we hier schoon, dan hebben wij u geholpen, wat hebben we daar dan mee gedaan, mee bereikt? En Gideon, hoe reageert hij? Hoe reageert Gideon? Hij zegt tegen die ene, uw lichamen, die ga ik met woestijndorens en distels dorsen. Weet je nog hoe we Gideon in hoofdstuk 6 hebben leren kennen? Waar was hij mee bezig in vers 11? Hij was in de wijnpers was hij tarwe aan het dorsen, aan het uitkloppen. Hier is een Gideon die gaat van het uitdorsen of het dorsen van tarwe naar het dorsen van mensen, van zijn eigen volk. En dan zien we dat hij komt in Sukkot. En die mensen die reageren eigenlijk juist hetzelfde als die bewoners van Penuel. Die reageren juist hetzelfde als die bewoners van Sukkot. En tegen hen dreigt hij, als ik bij u terugkom, dan ga ik uw toren afbreken. Daar waar we eerst in Gideon zagen, die in hoofdstuk 7 de toren of het altaar van Baal afbrak, zien we nu dat hij dreigt met zijn eigen volksgenoten om daar een toren van af te breken. Wat is er gebeurd met Gideon? Dat is toch een heel ander beeld. Ik zou zelfs zeggen, als we hoofdstuk 6 en 7 niet hadden gelezen, en we zouden in hoofdstuk 8 de persoon Gideon leren kennen, weet je wat we zouden zeggen? Gideon, je bent een vrede tiran. Je hebt ergens iets los in het hoofd, daar zit iets niet goed bij u. Hoe reageert jij? Waar zit je mee bezig? En het antwoord op die vraag, wat er met Gideon is gebeurd, is hoogmoed. En hoogmoed is een probleem voor ons mensen. Voor elk een van ons is hoogmoed een probleem. En daarom wil ik ook dat we daar allemaal, en ik op de eerste plaats, dat we daar goed naar luisteren. Naar wat Gideon zijn probleem is. Want wij worstelen daarmee. En weet je wanneer wij daar vaak mee worstelen in het leven? Als we succesvol zijn. Als de dingen voor de wind gaan. Want hoe reageerde Gideon toen hij bang was? En toen hij angstig was? Naar wie keerde hij? Naar God. O God, help me alsjeblieft. O God, geef me toch een teken. God, bevestig me toch dat het zeker zo zal zijn. Maar God heeft hem nu de overwinning gegeven. En kijk eens hoe zijn houding is omgeslagen. En als Nieuw Testamentische gelovigen, worden wij ook hoogmoedig als wij niet erkennen dat God verantwoordelijk is voor de zegen van wat we hebben in ons leven. Als we niet erkennen dat God degene is die de overwinningen geeft in het leven, dan bestaat bij ons ook het gevaar dat wij hoogmoedig gaan worden. En dan gaan we nogal eens heel vlug de nederige houding die we hadden toen we pas een christen werden, toen we pas een volgeling van Jezus werden, die gaan we nogal eens vlug vergeten. En dan komt er hoogmoed in de plaats. En dan gaan we denken dat we het zelf kunnen, dat we het zelf doen, dat het onze eigen kracht is die alles bewerkt. En dit is waar Gideon mee worstelt. Dit is wat zijn karakter doet omslaan van een nederig iemand naar een overzelfzeker iemand. Iemand die te zelfzeker is. En dat is een heel belangrijke les voor ons om te leren. Kijk eens in vers 10. Intussen waren Zebach en Salmuna te Karkor met hun leger, ongeveer 15.000 man, alles wat van heel het leger van de stammen uit het oosten overgebleven was. De gevallenen bedroegen 120.000 mannen die het zwaard konden voeren. Herinner u dat ik de vorige keer gezegd heb, er waren 135.000 Midianieten. Wel, hier halen we dat uit. Er zijn er nog 15.000 over en 120 waren er gevallen. Vers 11. Gideon nu trok op langs de weg der tentbewoners ten oosten van Nobach en Jogbeha en versloeg het leger terwijl het zich veilig waande. Zebach, vers 12, en Salmuna gingen op de vlucht, maar hij achtervolgde ze en nam de beide koningen van Midian, Zebach en Salmuna, gevangen, terwijl hij het gehele leger uiteenjoeg. Daarop keerde Gideon, de zoon van Joas, terug uit de strijd langs de pas van Geres. Hij kreeg een jonge man in handen uit de inwoners van Sukkot, ondervroeg hem en deze schreef de vorsten en de oudsten van Sukkot voor hem op, 77 mannen. Toen ging hij naar de inwoners van Sukkot en zeide, zie hier zijn nu Zebach en Salmuna, om wie gij mij gehoond hebt met de woorden, heb jij de handpalm van Zebach en Salmuna reeds in uw hand, dat wij brood aan uw vermoeide mannen zouden geven? En hij nam de oudsten van de stad en woestijndorens en distels, en gaf daarmee de inwoners van Sukkot een gevoelige les. De toren van Penuel brak hij af, en hij doodde de mannen van de stad tot hier. Gideon had gedreigd dat hij het zou doen. Gideon slaagt erin om die twee koningen die nog op de vlucht waren met hun 15.000 man, om die gevangen te nemen. En hij keert terug en wat doet hij? Zijn dreigement voert hij uit. Wat is er toch met Gideon gebeurd? We kennen wel de uitdrukking dat de macht soms iemand naar zijn hoofd stijgt. Wel, ik denk dat dat is wat er gebeurd is met Gideon. Herinner u hoe hij keer op keer in de vorige les, hoe hij iemand was die, wat vroeg hij van God? Hij vroeg van God, God, zijt geduldig met mij. God, heb compassie met mij. God, help mij. Waarom was dat? Omdat hij twijfelde. Omdat hij bang had. Waarom waren die bewoners van Sukkot en Penuel? Waarschijnlijk. Waarom wilden die geen brood geven? Zou het niet zijn omdat ze misschien bang hadden? Dat als Midian toch maar eens niet zou overwonnen worden, dat ze daarvoor door gevraagd zouden worden? En wat vroeg Gideon aan God? Heb toch geduld met mij. En deze mannen, daar heeft Gideon geen geduld mee, geen compassie mee, niks. Hij bedreigt hem, hij komt terug en hij voert zijn dreigement uit. Hij keert het zwaard tegen zijn eigen volk. En dat is iets waar we echt, dan gaan we zelfs nog wat meer bij stilstaan, maar daar moeten we echt voor oppassen. Dat wij als mensen de compassie die wij van God vragen, het geduld wat wij van God vragen voor onszelf, dat we onszelf niet betrappen op het feit dat wij o zo ongeduldig zijn naar onze medemens, zoals Gideon dat was. Want dat komt voort uit hoogmoed, dat komt niet uit nederigheid. En hoogmoed is een van de werken, iemand die zo is, die zal het koninkrijk God niet beërven. Maar daar stopt het nog niet bij. Want kijk eens in vers 18. Voort zeide hij tot Zebach en Salmuna, waar zijn de mannen die gij op Tabor gedood hebt? En zij antwoordden, zij waren aan u gelijk van gestalte, ieder als een koningszoon. Toen antwoordde hij, mijn broeders waren het, zonen mijner moeder. Zo waar de Heere leeft, indien gij een leven had gelaten, zou ik u niet doden. En hij zeide tot de eerstgeboren, of tot Jeter, zijn eerstgeborene, sta op, dood hem. Maar de knaap trok zijn zwaard niet, omdat hij bang was, want hij was nog jong. Toen zeiden Zebach en Salmuna, sta gij zelf op en stoot ons neer. Want zoals de man is, is zijn kracht. Dus stond Gideon op en doodde Zebach en Salmuna en nam de maantjes die hun kamelen aan de hals droegen. Tot hier. Die twee koningen zijn nog in leven. En we weten, ik kan niet precies zeggen waar hun, wie nu die broers waren, waar Gideon over spreekt, maar alleszins, dus op een gegeven moment, Gideon komt er nu achter dat die twee vorsten zijn broers hebben gedood. En hoe reageert hij daarop? Hoe reageert hij op het feit dat die vorsten zijn broers hebben gedood? Wel in vers 19 in het tweede gedeelte. Wat zegt hij? Wel, zo waar de Heere leeft. Als gij hen een leven had gelaten, zegt hij, zou ik u niet doden. Mocht Gideon dat zeggen? Wat moest Gideon doen? van God. Wat had God hem gezegd? God had gezegd, verslaag Midian. Ga het achterna. Wat doet Gideon? Hij maakt er iets persoonlijks van. Hij maakt de strijd die God van hem verwachtte, die hij voerde tegen het kwade van Midian, daar maakt hij iets persoonlijks van. Ja, maar hey, jullie hebben mijn broers gedood. En als je mijn broers niet had gedood, ik had u laten leven. Daar recht had Gideon niet om dat te beslissen. Maar omdat het iets persoonlijks is geworden, daarom spreekt hij zo tegen die twee koningen en uiteindelijk hij doodt hem. Nu, die zoon, hij gaat zelfs zo ver dat hij zijn eigen zoon de opdracht geeft om die twee koningen te doden, maar die is te jong, te verlegen, te beschaamd en die doet het niet. En mijn vraag is nu deze, als we dit lezen en horen. Hoe gaan wij om met mensen die zondigen? Hoe gaan wij om met mensen die God tegenstaan? Hoe gaan wij om wanneer wij bepaalde verwachtingen hebben van mensen? Misschien zelfs broeders en zusters. En die broeders en zusters, of die mensen wie het ook zijn, die voldoen niet aan de verwachtingen die wij hebben. Of wij hebben een beeld van hoe iemand God moet volgen, en die persoon, die voldoet niet aan dat beeld. Hoe reageren wij dan? Gaan wij het dan ook persoonlijk maken? En zeggen, jammer, die persoon die stelt mij teleur, die persoon die doet mij onrecht. We maken soms nogal eens dingen persoonlijk. En daar moeten we ook voor oppassen. Want in het Nieuwe Testament worden wij geleerd in 2 Timotheus, en ik zal het even citeren, hoe een dienstknecht van God eigenlijk die geestelijke strijd moet voeren. Hoe een dienstknecht van God moet omgaan met mensen die niet aan Gods verwachtingen voldoen. Wel, er staat in 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 24 tot 26. Een dienstknecht van God moet niet twisten. Een dienstknecht van God moet vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn dat God hun gaf zich tot erkentenis van de waarheid te keren en ontnuchterd zich te wenden tot de wil van hem, losgekomen uit de strik van de duivel die hen gevangen hield. Weet je wanneer je kunt zien dat je hoogmoedig bent? Als je zo niet reageert. Als je wat er ook gebeurt in je geestelijk leven en in het leven van de mensen met wie je nauw contact hebt, als je het persoonlijk maakt. Als je het een zaak van u maakt. Een zaak van u en die persoon. Of u en die personen. Dan ben je hoogmoedig. Want iedereen behoort God toe. En hoe wij met elkaar omgaan, en hoe wij met onze medemens omgaan, moet in alle nederigheid zijn. Moet geduldig zijn. We moeten bekwaam zijn om mensen te kunnen helpen. En ook al voldoet niemand aan mijn verwachtingen, of aan hoe het zou moeten zijn, wat misschien wel juist is, misschien hebben we wel een terecht beeld van hoe iemand zou moeten zijn, maar als wij niet het geduld kunnen opbrengen om die persoon die vrijheid te geven, of om die persoon de kans te geven om te groeien, dan zijn we hoogmoedig. Dat is wat Gideon zijn probleem was. Hij vroeg van God zoveel geduld. En hij kon bij zijn volksgenoten, die waarschijnlijk, ik denk dat Gideon gelijk had, die hadden maar eten moeten geven. Maar hoe Gideon daarmee omgaat, hij maakt er iets persoonlijks van. Hij oefent wraak uit. Zelfs op die koningen van Midian. Maakt hij iets persoonlijks van. Als je mijn broers niet had gedood. Nee, God had gezegd. Versla de Midianiet. En hij zou ze gespaard hebben als ze de broers niet hadden gedood. Terecht had Gideon niet. Dus zelfs al zijn onze verwachtingen voor bepaalde momenten gerechtvaardigd. Dat we denken, we mogen de lat hier leggen, maar mensen komen niet aan dat aan die doelstelling, dan nog moeten wij een dienstknecht zijn van God die niet wist, die vriendelijk is. En onderzoek jezelf. Je zult zelf al beter weten als een ander als je vriendelijk bent of niet. Maar als je niet vriendelijk bent, dat kun je zien. Vriendelijk zijn jegens allen, geduldig en zachtmoedig zijn. En zo moet je een dwarsdrijver bestraffen met zachtmoedigheid. En dat is dus iets heel, heel moeilijks wanneer wij gekwetst zijn, wanneer wij het moeilijk hebben, wanneer wij teleurgesteld worden door andere mensen, terecht of onterecht, om die houding te beoefenen. Als mensen u in de steek laten, toen je hun hulp heel goed had kunnen gebruiken. Als mensen, je had die verwachtingen van hen, en die vullen die verwachtingen niet in. En het is heel gemakkelijk om het dan zo persoonlijk te gaan maken. Je hebt mij pijn gedaan, je hebt mij gekwetst, je hebt mij teleurgesteld. Maar dat is niet een zaak tussen mij en die anderen. Kent je de tekst in de schrift die zegt als een dienstknecht van God, en ik parafreer even, als een dienstknecht van God staat of valt, dat komt de Heere toe. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat we maar moeten zwijgen en met alles akkoord moeten gaan. Dat wil ik daar absoluut niet mee zeggen. Ik wil alleen maar zeggen, wij moeten o zo voorzichtig zijn voor hoogmoed in ons hart. Kijk naar Gideon. Kijk welke lessen we van hem leren. Want weet je wat de natuurlijke reactie is? En ik denk dat we dat allemaal wat kennen en voelen. Vaak. Een tegenreactie. Ik wil het toch even duidelijk maken. Ik wil het toch even gezegd hebben. Ik wil het toch even hebben laten voelen. Dat ik er niet mee akkoord ga. En daar moeten we voor oppassen. Dat we dat niet doen. We gaan verder. Vers 22 en 23. De mannen van Israël nu zeiden tot Gideon, heers over ons, zowel gij als uw zoon en uw kleinzoon, want gij hebt ons uit de macht van Midian verlost. Doch Gideon antwoordde hun, ik zal over u niet heersen, en ook mijn zoon zal over u niet heersen, de Heere zal over u heersen. Heb je goed gelezen wat er juist gezegd is in vers 22? Wat was God zijn hele punt waarom hij de Israëlieten een minderheid van 1 tegenover 450 had gebracht? Dat ze zouden niet gaan zeggen, wij hebben het zelf gedaan. Wat zegt Israël tegen Gideon? Heers jij over ons? Ze wilden dat hij hun koning zou worden. Niet alleen hij, ook zijn zoon, ook zijn kleinzoon. Waarom? Ach Gideon, jij hebt ons uit de macht van Midian verlost. Nu, tot Gideon zijn eer moeten we zeggen dat Gideon dat verzoek afwijst. En Gideon zegt terecht, nee, ik ga dat niet doen, mijn zoon gaat dat niet doen, God zal over u heersen. Wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd? Wat doet dat met u als mens, als God u een zegen heeft gegeven, en andere mensen hebben dat gezien, en die komen naar u toe, en die prijzen u daarvoor. En die geven u een bepaald krediet en een bepaalde eer. Zou je nog eens kunnen gaan beginnen te zweven. Hè? Nu, Gideon zegt, nee, ik hoef geen koning over u te zijn. Maar wat hij zegt en wat hij denkt, gaan we zien, zijn twee verschillende dingen. En als wij soms gevleid worden door mensen, dat mensen ons aanprijzen voor iets wat we doen, dan kunnen we misschien zo onszelf zeggen, nee, maar je zit toch zo goed, nee, ik ben niet goed. Maar van binnen denken we, maar eigenlijk ben ik toch wel goed. Hè? Annemie kan meespreken. En dan zeggen we wel, nee, maar van binnen doet het iets met ons. En dat is wat er met Gideon is gebeurd, denk ik. Het is hem naar zijn hoofd gestegen, de macht, het aanzien wat hij krijgt. En er is een spreuk, een spreuken 27, die gaan we even openslaan. Spreuken 27, vers 5 en 6. En daar staat: een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde. Oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand. Hoe gaat een vijand? Een vijand gaat u prijzen. Een vijand gaat u, als hij u iets wil doen laten geloven, wat niet waar is, hoe gaat hij dat doen? Ja, sommige vijanden die gaan gewoon ruzie maken. Maar een vijand die een verborgen agenda heeft, weet je wat die gaat doen? Die gaat u de hemel aan prijzen. Wat vind jij zelf het fijnste? Als iemand met u praat, ja, en die kan alleen maar goede dingen zeggen. Maar die Janka, je bent toch zo goed bezig. En Marie-Roos, wat je vandaag gedaan hebt, dat is toch zo geweldig. Naar wie gaat je willen luisteren? Iemand die positief over u praat? Of iemand die negatief over u praat? Ja, dat we allemaal heel duidelijk zijn. Iemand die positief. Maar en goed, er moet ook bemoediging zijn. Hè? Dat mag ook, er is een plaats daarvoor. Hè? Maar daar moeten we o zo voor oppassen. Want als iemand een teveel prijs gaat krijgen en die gaat daar niet goed mee om, die gaat langs de schoenen lopen. Die gaat meer van zichzelf denken dan dat hij werkelijk is. En dat is wat vleitaal doet. Vleitaal, dat is heel gevaarlijk voor ons hart. Maar echt heel gevaarlijk. En langs de andere kant hebben we toch ook regelmatig een schouderklopje nodig om net dat stapje meer te kunnen doen. Dus dat is iets waar we als mens ook heel moeilijk mee kunnen omgaan, met vleitaal. Dus als je iets gedaan wilt krijgen van iemand, dat zien we ook bij de kinderen, hoe doen we dat? Dan gaan we ze vleien. Dan gaan we ze wat prijzen. En dan zijn ze veel meegaander dan dat je het botweg ruw zegt. Maar dat is met volwassenen niet anders. Nu, dat is geen juiste manier natuurlijk om met elkaar om te gaan, door elkaar constant te vleien en niet eerlijk te zijn en door dingen te verbloemen en door iemand maar iets te laten denken wat eigenlijk niet echt is. Dat is niet de juiste manier. Maar pas op hoe je daarmee omgaat als je gevleid wordt. Want we hebben er allemaal wel eens nodig dat iemand dat schouderklop kan geven. We hebben er allemaal nodig. Maar ga niet langs je schoenen lopen. Ga niet meer van jezelf denken dan dat je werkelijk bent. Want dat is hoogmoed. En dan kun je misschien wel zeggen, ja, ik heb dat niet nodig. Ja, je moet dat niet zeggen. En stiekem verlang je erna. Allee, wanneer gaan ze het nog eens zeggen? Dat ik toch zo goed bezig ben. En soms zeggen we dan van, nee, dat is niet waar. Maar wat we doen, laat wel duidelijk zien. Dat we wel een beeld van ons hebben dat groter is dan de werkelijkheid. En ik denk dat Gideon het gevlei van het volk, dat zij hem, de grote strijder die het volk heeft verlost, hij zei wel, nee, ik wil geen koning worden, God zal over u heersen. Maar zelfs gaan we lezen, en ik zeg het nu al, hij gaat een zoon krijgen. En die zoon, weet je hoe die noemt? Abimelech. En weet je wat dat betekent? Vader van een koning. Dus, ik denk dat het gevlei wel degelijk naar zijn hoofd is gestegen. Oké, we zullen het laatste stuk lezen, want ik zie dat we een half uurtje bezig zijn, vers 24. Voort zei de Gideon tot hen: een verzoek wil ik u doen, ieder van u geven mij een ring uit zijn buit, omdat het Ismaëlieten waren, hadden zij namelijk gouden ringen gedragen. Zij zeiden, wij willen ze gaarne geven, en nadat men een mantel uitgespreid had, wierp ieder daarop een ring uit zijn buit. Het gewicht nu van de gouden ringen die hij gevraagd had, bedroeg 1700 gouden sikkels. Dat was ongeveer 22 kilo, heb ik opgezocht. Afgezien van de maantjes, de oorhangers en de roodpurperen klederen, die de koningen van Midian gedragen hadden, en afgezien van de kettingjes die hun kamelen aan de hals droegen. Gideon, vers 27, dan maakte daarvan een efod en plaatste die in zijn stad Ofra. Daar bedreef geheel Israël er overspelig afgoderij mee. Hij werd voor Gideon en zijn huis tot een valstrik. Zo moest Midian voor de Israëlieten bukken en stak het hoofd niet weder op. Toen had het land ten tijde van Gideon 40 jaar rust. Jerubbaal, nu de zoon van Joas, ging wonen in zijn huis. En Gideon had 70 zonen, die van hem afstamden, want hij had vele vrouwen. En ook zijn bijvrouw die te Sichem woonde, baarde een zoon aan wie hij de naam Abimelech gaf. Gideon, de zoon van Joas, stierf een hoge ouderdom en werd begraven in het graf van zijn vader Joas in Ofra der Abiezriten. En nadat Gideon gestorven was, gingen de Israëlieten opnieuw overspelig de Baals nalopen en maakten Baalberen tot hun god. De Israëlieten dachten niet aan de Heere hun God, die hen uit de macht van al hun vijanden rondom gered had, en waren het huis van Jerubbaal Gideon niet erkentelijk in verhouding tot al het goede dat hij aan Israël gedaan had. Gideon vraagt van de Israëlieten, hij zegt, nee, ik wil geen koning worden, maar hij zegt, weet je wat, geef me al mijn gouden ring, ongeveer 22 kilo, en wat doet hij daarmee? Wel, in vers 27 zagen we, hij maakte daarvan een efod. En een efod, dat is een mantel. Een soort gewaad dat je als een mantel om je slaat. En dat is een gewaad wat de priesters en de hoge priester droegen. En dat is een gewaad wat ook met goud verweven werd. En waar, als ik het goed begrijp, ook een soort gouden borstplaat op zat. En wat gebeurt er? Nu, Gideon was geen leviet. Hij had sowieso al geen zaak om zoiets te maken en omdat weet ik veel, als hij het zelf droeg, dat worden we niet verteld. Maar wat gebeurt er met die efod? Wat gebeurt er met dat voorwerp wat Gideon had laten maken? Heel Israël pleegde er overspel mee. Ze gingen een afgoderij doen. Ze gingen dat voorwerp gaan aanbidden. Dus Gideon zegt, nee, ik wil wel geen koning worden. En terecht zei hij, want God is uw koning. Maar langs de andere kant gaat hij wel een nieuwe religie starten. In de week was ik op Q-Music aan het luisteren, was er ergens een nieuwe guru, een guruïsme, en daar kon je dan op intekenen, en dat was een nieuwe godsdienst. En de mensen dachten, voor wie het nuttig kan zijn, kan het nuttig zijn. Maar wat Gideon doet is niet anders, hij maakt een nieuwe godsdienst. En heel Israël doet er een afgoderij mee. Nu, herinner je uit de les van de koningen, ik moet even kijken waar het stond, in 2 Koningen 18 vers 4, herinner u Nehushtan, die koperen slang, de tijden van Mozes, die in de tijd van de koningen, in de tijd van het verdeeld rijk, zijn ze daar gaan aanbidden, als een afgod. Herinner u Aaron, die tegen het volk zei, kom, geef je goud. En een keer waren die kalveren daar, en ze gingen het aanbidden. Hier, het maakt niet uit wat het is. Het maakt echt niet uit wat het is. Het is het hart van het volk, wat God niet zoekt, een zuiverheid, in dat heel de focus van het hart naar God uitgaat, dat God niet wordt erkend, en dan is het dan een steen die daar op de grond ligt. Mensen zullen altijd iets vinden om maar niet God te moeten aanbidden en iets wat handen gemaakt hebben. En hier is hij al. God heeft hem pas. Hij is zo geduldig met hem geweest. Hij heeft hem volledig verlost. Zelfs het zo onmogelijk gemaakt dat ze nooit niet zouden kunnen gaan denken, we hebben het zelf gedaan. En wat doen ze? Gideon, jij bent de man die ons verlost heeft. We hebben het zelf gedaan. En dan gaan ze ook nog eens aan de afgoderij doen. Wat denk je wat dat met God moet gedaan hebben? Hoeveel pijn. Wij staan al op ons twee achterste poten bij manier van spreken als iemand ons ocharm ergens wat een klein onrecht aandoet. En kijk eens hoe Israël God met de voeten treedt, constant. En zelfs op zo'n wijze dat het krenkt, dat moet zo krenken. We lezen soms in de Bijbel dat God gekrenkt is door hoe mensen soms met hem omgaan. En wat doet God? Heeft hij hier weet ik veel wat gedaan op dit moment? Weet je wat God nog altijd is? Geduldig. Langmoedig. Hij verdraagt dat. Die ergernis, die pijn, hij verdraagt dat omdat hij iets beters voor heeft. En we zien, God had het land verlost van de Midjanieten, en daar is hem zijn zoon, en die gaan we in hoofdstuk 9 tegenkomen, Abimelech. En Abimelech gaat heel wat minder tactvol zijn als zijn vader. Hij gaat het spoor van zijn vader verder zetten, maar nog in een serieuze graad erger. En dat is wat wij als ouders ook moeten beseffen. Het voorbeeld dat wij onze kinderen geven, als wij hoogmoedig zijn bijvoorbeeld, als onze kinderen dat zien, die gaan nog erger daarin gaan doen. Vaak. Ik zeg niet dat dat een truism is, dat dat altijd is, maar vaak wel. Dus we moeten o zo voorzichtig zijn. Dat wij geen trots, geen hoogmoed in ons hart toelaten. En we zien Gideon wordt begraven. En wat gebeurt er nadat hij gestorven is? Wat gaat Israël doen? Gideon had die efod in het leven geroepen en ze zijn dat gaan verheerlijken, gaan aanbidden. En wat gebeurde er toen hij gestorven was? Ze gingen terug naar de Baal. Ze gingen terug de Baal, een andere god dienen. En ze dachten niet meer aan God die hen verlost had. God die hen rust had gegeven van al hun vijanden. Daar dachten ze niet meer aan. En Abimelech, had ik het juist goed gezegd, dat betekent mijn vader is koning. Wat had ik gezegd, de koning is vader of zoiets? Nee, mijn vader is koning moet het zijn.
De vader van een koning.
Ah ja. Dus dat moet zijn, mijn vader is koning. Ja, waarom zou Gideon dat denken? Ja, het volk had gezegd, word jij onze koning? Hij zei, nee. God is onze koning. Ja, maar gaat dan wel zo'n zoon? Allee, dat moet toch wel. Allee jong, mijn vader is koning. Dat is mijn zoon. En hoe noemt hij? Ja, mijn pa is een koning. Dat zat er in zijn hart.
Ja, dat is toch. Jerubbaal, heeft dat er ook iets mee te maken?
Jerubbaal, dat hebben we vorige keer gezien. Hè. Wat was het weer? Had ik het erbij geschreven? Ik heb het er niet bij geschreven.
Abimelech is de zoon van Gideon, ja. Maar is ook de zoon van Jerubbaal.
Ja, dat is, Jerubbaal ja. Is Gideon. Hè. Dat is de naam die hij had gekregen omdat hij het altaar van Baal had omvergeworpen.
Ah, ja.
Dat hadden wij in hoofdstuk 6 hadden wij dan gezien. Ja. Daarom had hij die naam. Dus, macht kan een mens corrupt maken. Gideon werd op een gegeven moment heel machtig en we zien dat hij ook corrupt werd. En die macht was hem naar het hoofd gestegen. We zien het in hoe hij zijn naam, of welke naam hij aan zijn zoon geeft. En dat moet ons ook wel doen afvragen, Gideon, wat voor een beeld had hij van jezelf? Waarom ben je zo gaan denken? En het gevolg van zijn houding is dat na zijn dood het volk nog eens volledig terugkeert naar de afgoderij. Dus wat voor les moeten we van Gideon leren? We moeten vermijden dat we persoonlijke eer zoeken. We moeten vermijden dat we aanzien zoeken. We moeten vermijden dat we gevleid willen worden. We moeten vermijden dat we trots zijn dat we eigenlijk de verwachtingen die we hebben van andere mensen, dat we daardoor God gaan tegenstaan, God gaan tegenwerken, en dat we eigenlijk mensen in plaats van zachtmoedig te zijn, geduldig te zijn, dat we ons goed laten merken dat het persoonlijk is tussen mij en die persoon, en dat kan niet. Daar moeten we voor oppassen, dat is de les die Gideon ons geeft. In alles moeten we altijd God zijn invloed zien. En God geeft ons zoveel. En in alles moeten we zien, God, jij hebt een aandeel in alles. En ik heb het niet zelf gedaan. En als we die les kunnen leren, dan denk ik dat we heel veel hebben meegenomen uit het verhaal van Gideon. Nu, we horen dat, hè. En ik zeg dat soms wel eens, maar dan is de studie gedaan. En dan is waar je juist over gesproken hebt. Dan durft dat nog wel eens naar boven komen. En denk daar echt eens goed over na wat dat betekent. Ik zal die les ook online zetten. Want we worstelen hier allemaal mee. Hè? Ik niet uitgezonderd. Iedereen worstelt hiermee. Hoogmoed en vleitaal. En dat we hoge verwachtingen hebben. Dat we het dan persoonlijk maken. Leer daarvan. En let daarop. Amen.